2 Korinthe 6, daar staat het in vers 2. Want hij zegt, in de aangename tijd heb ik u verhoord. En die aangename tijd is dus de tijd des welbehagens. Uit Jesaja 49 vers 8. En in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. De dag der zaligheid is hetzelfde als de dag des heils. Uit Jesaja 49 vers 8. Dus de tekst wordt hier letterlijk geciteerd via een Griekse vertaling ertussendoor natuurlijk, hè, via de Septuaginta. In de aangename tijd heb ik u verhoord en in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. En dan staat erachter, ziet, nu is het de wel aangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid. Zodat hier zonder meer gezegd wordt, dat die twee uitdrukkingen, dus die twee synonieme uitdrukkingen, de aanduiding zijn van de bedeling waarin wij leven. En ze hadden dus verband met het evangelie van Paulus. Dat is ook de man die het hier aanhaalt. En dat het zo is, dat mogen blijken uit vers 1, want het gaat natuurlijk toch even om het verband waarin Paulus het aanhaalt. Want hij zegt in vers 1, en wij als medearbeidende, wij bidden u ook dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben. Want hij zegt, in de aangename tijd heb ik u verhoord en in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. Ziet, nu is de wel aangename tijd, nu is de dag der zaligheid. Zodat je maar weer ziet dat de dag der zaligheid en de aangename tijd, dat die van alles te maken hebben met de genade Gods uit het eerste vers. Want als wij onze tegenwoordige tijd benoemen, noemen we het gewoonlijk niet de dag der zaligheid of de aangename tijd, maar noemen we het de bedeling van de genade Gods. Uit Efeze 3. Daar komt die uitdrukking vandaan. En dan gaat het om, men heeft de genade Gods ontvangen en de bedoeling is dat men daar ook uit zal leven. Dat is de redenering van de apostel Paulus altijd. Ik moet er steeds met klem op wijzen, want ik heb uit de... Wat zegt hij, dat weer arrogant? Maar ik wou zeggen, ik heb uit ervaring geleerd dat, ik maak mijn zin dan toch maar af, hè, dat het eerste is wat de gelovigen vergeten, te leven uit de genade namelijk, terwijl het juist dat is waar de apostel Paulus zoveel nadruk op legt. Hè. Zoals in Hebreeën bijvoorbeeld, zie toe dat niemand van u verachtere in de genade. Dat wil niet zeggen dat zulke mensen dan verloren gaan of zoiets. Maar het wil zeggen dat men inderdaad niet meer uit die genade leeft. Niet meer in de gaten heeft wat de wezenlijke aard is van het werk wat Christus nu doet. En wat de wezenlijke aard is van onze tegenwoordige bedeling. Om die genade gaat het altijd. Trouwens, de hele Galatenbrief is over dat onderwerp geschreven. En eigenlijk Efeze ook. Maar goed, hier gaat het er ook om. Ik bid u dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben. En inderdaad, het betekent dus dat de apostel Paulus bang is dat die Korintiërs die hele kwestie van de genade en de heerschappij van de genade, dat ze die niet begrijpen of niet accepteren of dat ze die weer vergeten of iets dergelijks. Nou, dat is waar de apostel dus over heeft, maar in elk geval moet duidelijk zijn dat Jesaja 49 vers 8 hier wordt aangehaald en wordt toegepast op de tegenwoordige bedeling, die van Paulus moet ik dus eigenlijk zeggen, want dat leidt geen enkele twijfel, en dus de bedeling van de genade Gods. Dat zegt Paulus in elk geval. Ik moet er meteen bij zeggen dat dat niet het uiterste is van het verhaal, ook niet de volle vervulling ervan. Maar het is de toepassing in elk geval van deze uitspraak uit Jesaja 49 op de tegenwoordige bedeling. Ik moet weer zeggen, als je Jesaja 49 leest, zou je dat niet meteen denken dat het in vers 8 gaat om een verborgen koninkrijk en de roeping van de gemeente enzovoorts. En het is natuurlijk ook niet zo, want Jesaja 49 vers 8 staat gewoon in verband met de oprichting van het koninkrijk hier op aarde. Daar staat er ook allemaal keurig bij. Maar het punt is natuurlijk dat al deze uitspraken over een te openbare koninkrijk door de apostel worden toegepast op het tegenwoordige verborgen koninkrijk. Dat is het oude principe, want dat is de manier waarop onze bedeling verborgen ligt in de oud-testamentische profetie. Ik moet er meteen bij zeggen dat als we het voorgaande netjes gelezen hebben, dat hebben we vorige keer gedaan, dan zien we daar dat er uitdrukkelijk gesproken wordt over een Israël wat niet verzameld wordt, terwijl toch sprake is van verlossing enzovoorts. Want dat hebben we daar immers gezien. Want er wordt gesproken over het ongeloof van Israël en toch dat er een werkloon zou zijn voor degene die het werk gedaan heeft, voor de Heer. En dat spreekt uiteraard over de gemeente. Staat in vers 4 allemaal, dat hebben we vorige keer allemaal aangehaald. Daar ligt het er wat dikker bovenop. Vers 8 ligt er niet zo dik bovenop. Maar vers 8 is in elk geval een uitdrukking in verband met het nieuwe verbond. Dus in verband met de komst van de Christus en zijn opstanding en al wat er verder zou volgen. Maar door Paulus wordt het speciaal toegepast op onze bedeling, de bedeling der genade Gods. Het neemt niet weg dat daarna diezelfde uitspraak natuurlijk net zo goed toegepast gaat worden in de dagen van de openbaring van het koninkrijk. Want dat is toch de meest voor de hand liggende betekenis van die woorden als we ze lezen in Jesaja 49. Maar het is het oude verhaal van de dubbele toepassing van dezelfde profetie. Maar er staat dan, vers 8 nog weer van Jesaja 49, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord en ten dagen des heils heb ik u geholpen. Ik zal u bewaren en ik zal u geven tot een verbond des volks om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven. Als je dat nou verder leest, die tweede helft van vers 8 dus, dan staat er dus dat de Heer Israël zou helpen en bewaren. Dat op het helpen eerst, in de dagen des heils heb ik u geholpen. Dat is een aardige uitspraak, want je zou elke keer, dat heb ik laatst ook ergens gezegd, ik weet eerlijk niet meer waar, maar je zou elke keer als je leest over helpen en als de Heer helpt, dan zou je moeten denken aan Eliezer. Ja, nou weet ik het weer, maar het was niet hier. Dan zou je moeten denken aan Eliezer, want Eliezer betekent mijn God is hulp of mijn God zal helpen. Maar Eliezer is een type van Melchizedek. Dat wil zeggen, Eliezer, Eleazar, Lazarus, hè, is een type van Melchizedek. Want Eleazar is immers de zoon van de hoge priester, oftewel de tweede hoge priester, oftewel het tweede hoge priesterschap. Namelijk dat na de ordening van Melchizedek. Die uitdrukking dus, mijn God is hulp, in Eliezer of Eleazar of in Lazarus, duidt op de hoge priester van het nieuwe verbond. Die is namelijk hulp. Zodat als hier staat, de Heere, al zo zegt de Heere, ik zal u helpen, of ik heb u geholpen, dan is dat een tamelijk bedekte verwijzing naar de naam van Eliezer en dus naar de hoge priester van het nieuwe verbond. Het is wat lastig, want er zit een stap tussen. Het verhaal gaat in twee stappen. Hè? De Heer heeft geholpen. Dat is een verwijzing naar Eliezer. En Eliezer is de verwijzing naar Melchizedek en dus naar Christus. Het nieuwe verbond dus. En dat staat ook trouwens letterlijk zo in Hebreeën. Dat vind ik altijd zo aardig dat het daar op dezelfde manier wordt aangehaald. Want er staat inderdaad dat we die hoge priester hebben om geholpen te worden te bekwamer tijd. Dat is in, ik dacht, Hebreeën 4. Ja. Kijk eens aan. Inderdaad, ja, het laatste vers ervan. Hebreeën 4 vers 16 staat er. Ik wist het niet helemaal, ik was wat aarzelend hè, met mijn Hebreeën 4. Maar het komt, ik heb het even gezien inmiddels, omdat het laatste vers van hoofdstuk 2 hetzelfde zegt. Ja, ja, goed, ja. Maar er staat, dat is de samenvatting van de brief, in wat volgens de structuur het middelste vers is van de Hebreeënbrief en daarmee het belangrijkste. Er staat, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Daar heb je de bedeling van de genade. Hè? De troon der genade, want genade heerst. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. En die bekwame tijd is uiteraard deze tijd. Dat is dus de dag des heils of de dag der zaligheid of het aangename jaar des Heeren of hoe het maar heten mag. Die tijd is dat. Natuurlijk.
Ik ben altijd blij dat er in Johannes' evangelie niet staat dat de Heer gekomen is met waarheid en genade. Met genade en waarheid.
Genade en waarheid, ja. Ware genade.
Ik kon, als die genade niet voorop stond, kon ik nooit de waarheid over mijn leven horen.
Ja, dat is ook zo, ja. Het begint met genade, hè?
Genade is een woord.
Ja. Ja, zo is het ook. Nou, daar staat hij dus ook, hè? Om geholpen te worden te bekwame tijd. En dezelfde term staat. Dit is dus het einde van dit schriftgedeelte, Hebreeën 4, het laatste vers. Maar in hoofdstuk 2 was de apostel ook al terechtgekomen bij die hoge priester. Dat stond namelijk in vers 17. Waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij barmhartig, hetzelfde woord, barmhartig, en getrouw, hoge priester zou zijn, in de dingen die bij God te doen waren, om de zonde des volks te verzoenen, want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden, te hulp komen. Hij wil hetzelfde, te hulp komen. Dus hulp komt van de Heer alleen die hemel en aarde gemaakt heeft, zoals waarschijnlijk bekend is. Dat weet u toch of niet? Kijk zo, het is nog vroeg, dat weet ik wel, maar onze hulp is van de Heer alleen die hemel en aarde gemaakt heeft, weet u wel. Maar die Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, dat is uiteraard de Heer Jezus Christus. Hè? En de hulp komt van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is de gedachte. Ja, dan gaan we maar terug naar Jesaja weer. Er staat dus, in de ten dagen des heils heb ik u geholpen. Dat is ongetwijfeld hetzelfde dus als die bekwame tijd. Weliswaar wordt Jesaja 49 vers 8 in Hebreeën niet letterlijk geciteerd, maar je zou toch zweren dat de apostel die uitdrukking in gedachten gehad heeft. Hè? En waarom ook niet, want toen hij de tweede Korinthebrief schreef, hoofdstuk 6 vers 2, citeerde hij wel degelijk dit schriftgedeelte. Maar hij moet hem dus goed gekend hebben. En dan staat er, en ik zal u bewaren, en ik zal u geven tot verbond des volks. Dat wil zeggen dat er een verbond zou zijn, in ieder geval met het hele volk, het hele Israël. Maar voor ik het uitleg, moet ik eigenlijk eerst nog wat zeggen. Want er staat, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord, en te dagen des heils heb ik u geholpen, en ik zal u bewaren, en ik zal u geven tot verbond des volks. De vraag is nog steeds, wie is u? Daarom stokte ik nou even, ik kon even niet verder. Want wie is u? Dat u is natuurlijk in de eerste plaats, met precies hetzelfde wat ik vorige keer gezegd heb. U is in de eerste plaats de Heer zelf, namelijk de knecht des Heren. Maar net zo goed is de uitdrukking van toepassing op mijn knecht Israël, uit vers 3. Want het verhaal was dat deze uitspraken die hier gedaan worden voor de knecht des Heren. Dat is in eerste instantie en in hoogste instantie de Heer Jezus. En iets breder is het gelovig overblijfsel uit Israël. Nou, de Heer is in elk geval, of was in elk geval, behorend tot het gelovig overblijfsel. Hij was zelf een gelovig overblijfsel. En de uitdrukkingen die gebruikt worden zijn dus in de eerste plaats op hem van toepassing en daarna op het gelovig overblijfsel in het algemeen. En ik moet er maar weer eens bij zeggen dat het verschil daartussen niet zo groot is, want de Heer hoorde bij het gelovig overblijfsel. Maar daarnaast is het natuurlijk zo dat zoveel van die uitspraken over de Heer Jezus zo bedekt gedaan worden, zo dubbelzinnig gedaan worden, omdat nou eenmaal bepaalde zaken met betrekking tot de Messias verborgen moesten blijven. En daarom liggen ze gewoonlijk verborgen in andere uitspraken. Dat kan tot misverstanden leiden, maar dat is alleen maar zo voor degene die onnauwkeurig de schriften behandelen en dus lezen. Als we dit schriftgedeelte vanaf vers 1 netjes lezen, dat hebben we vorige keer gedaan, dan leidt het geen twijfel dat deze uitspraak over de knecht des Heren de eerste plaats van toepassing is op de Heer Jezus zelf, maar daarmee is niet alles verklaard. En dat betekent dus dat in brede verband het wordt toegepast op het gelovig overblijfsel. Dat is hier ook zo. Als we het toepassen op de Heer Jezus, die u dus, in de tijd des welbehaags heb ik u verhoord, dan betekent het inderdaad dat deze uitdrukkingen van toepassing zijn op de opstanding van Christus zelf. Want wij weten welk gebed hij gebeden heeft dat verhoord werd. Het gebed namelijk om verlossing uit de dood. Een gebed wat we in zoveel vormen tegenkomen in ieder geval de psalmen. Dat is meer regel dan uitzondering zelfs. Dat je in de psalmen tegenkomt het gebed van de Heer zelf. Daar geldt precies hetzelfde overigens. Want de psalmen, dat is helemaal een prachtverhaal hoor. De psalmen zijn in de eerste plaats van toepassing op de Heer Jezus. Dat wil zeggen, ik bedoel ook inderdaad dat hij ze eigenlijk uitspreekt. En dat de woorden van de psalmist de woorden van de Heer Jezus zijn. In een breder verband zijn die woorden vervolgens de uitspraken van het gelovige overblijfsel van Israël. Maar aangezien de gemeente in onze dagen eigenlijk het gelovige overblijfsel uit Israël is, waarvan vanzelfsprekend ook heidenen deel uitmaken, zoals altijd, worden die woorden vervolgens ook gelegd in de mond van de gelovigen van onze dagen. Maar dat is pas de derde toepassing. De eerste is op Christus, de tweede is het gelovige overblijfsel van Israël, de derde is het gemeente. En ik zeg maar weer, het verschil is in de praktijk niet zo groot. Het is alleen steeds een verdere verbreding van het verhaal. En daarna kunnen die uitspraken natuurlijk nog van toepassing gebracht worden op de gelovigen die straks leven in de toekomst. Dat is trouwens weer gelovig overblijfsel van Israël. Maar ook daar zou je de volkeren bij moeten rekenen. Maar dat is pas de vierde toepassing van dezelfde psalmen. Maar het eerste is van toepassing op Christus. Het is gek, er komt altijd erg veel protest tegen als ik dat zeg. Nee, hier niet, maar in de landen gewoonlijk wel. Ik heb wel eens een keer bijna slaande ruzie om gehad. Jaren geleden. Maar het eigenaardige is dat juist die toepassing van de psalmen, die namelijk op Christus, dat is de toepassing die we gewoon in de Bijbel zelf lezen. Dat staat er namelijk. Elke keer als die psalmen worden aangehaald in het Nieuwe Testament, worden ze toegepast enkel en alleen op de Heer Jezus. Dat is dus de toepassing en alle anderen vloeien daaruit voort. Nou, dat is hier natuurlijk ook zo. En dat betekent dus dat de u die verhoord is, dat is de Heer Jezus zelf. In de tijd des welbehagens heb ik u verhoord, want hij is inderdaad uit de dood opgestaan. Zijn gebed om uitredding werd verhoord. Een mooi voorbeeld van zo'n gebed om uitredding vind je trouwens in Jona hoofdstuk 2. Dat vind ik altijd een schitterend voorbeeld. Dan hoef ik niet een nummer van een psalm te noemen. Het heeft weinig zin, want je kunt alle psalmen wel nemen zo ongeveer. Maakt niet zoveel uit. Maar Jona 2 is natuurlijk helemaal een prachtig voorbeeld. De man die op de derde dag inderdaad weer opstond. Daar krijg ik ook altijd onenigheid over. Dat is heel raar, hè? Want denk ik ineens aan, dus ik heb weer even de kans om het te zeggen. Jona leefde dus niet in de vis. Jona was dood in de vis. Want gelijk Jona was 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis, alzo zoon des mensen. En die was gestorven, de zoon des mensen. Dus dat betekent dat Jona dat ook was. En dat Jona dus op de derde dag weer opstond. Jazeker wel. Bovendien, dat blijkt uit zijn gebed, want hij bad vanuit het dodenrijk. Er zijn altijd mensen die niet goed met de taal omspringen, helaas. En die zeggen, ja, maar dan leefde hij toch in het dodenrijk. Maar dat kan uiteraard niet. In het dodenrijk zijn alleen doden. Dat ze bij bewustzijn zijn en zelfs kunnen praten, is een ander verhaal. Maar dat is geen bewijs van leven. Dat heet namelijk niet zo. Dus je mag die termen niet gebruiken. Daar krijg je de verwarring van. Het verkeerde woordkeus, dat leidt altijd tot verwarring. Dus inderdaad, Jona was dood en vanuit de dood bad hij om uitredding, namelijk om opstanding. En hij eindigde zijn gebed met het noemen van de naam van de Heer Jezus. Hij zei namelijk het Heil is des Heren, maar dat is dan gewoon de vertaling van de naam Jezus, dat weet u misschien, hè. En zo was het. En dus stond hij op de derde dag op uit de dood en kwam hij weer uit de afgrond. Nee, ja, uit de vis, maar uit de zee bedoel ik, uit het dodenrijk. Dat zijn, laten we maar zeggen, synoniemen. En hij kreeg weer vaste grond onder de voeten. Misschien was het toevallig gewoon net 17 Nisan, wie zal het zeggen. Nee, ik had een omweg trouwens. Ik dacht aan de ark die weer vaste grond onder de kiel kreeg. Op de Ararat, bijvoorbeeld, hè. op de 17e van de maand Nisan. Maar inderdaad, dat is ook de datum van de opstanding van Christus. Dus misschien is dat bij Jona ook wel zo. Maar dat doet er nou niet toe natuurlijk. Maar ga maar om de vergelijking, hè. Jona, de duif, betekent dat. Maar daar vindt u dus een mooi voorbeeld van een gebed om uitredding. Maar als wij die bekende psalmen zingen, ik lag gekneld in banden van de dood, dan is die ik ook gewoon de Heer Jezus uiteraard. Die dan vervolgens uit die banden van de dood verlost werd. Dat is niet maar overdreven beeldspraak van een dichter, maar het is letterlijk van toepassing op de Heer zelf. Nou goed, dat gebed is verhoord. Dus, in de tijd des welwagens heb ik u verhoord, ten dagen des heils heb ik u geholpen, en ik zal u bewaren. En ik zal u geven, want de Vader geeft de Zoon, tot een verbond des volks, een verbond dus eigenlijk met het volk. Dat kan het zijn, die uitdrukking kan dat betekenen. Ik zal u geven tot een verbond met het volk wordt het dan. Dat is een tweede naamvalsvorm, daar kun je een heleboel kanten mee op. En dat verbond is, hoe dan ook, dat mag helemaal niet twijfelachtig zijn, het nieuwe verbond. Het verbond des vredes. Om het aardrijk op te richten om de verwoeste erfenissen te doen beërven. En dat wordt dan uiteraard dan toegepast op Israël. De Heer is dan degene door wie dat verbond met Israël gesloten wordt, met het volk. En waardoor dan inderdaad de troon van David weer opgericht wordt enzovoorts. Maar daarover heb ik het later dan wel weer. Straks dus bedoel ik. De andere toepassing is dat die u ook kan zijn het gelovig overblijfsel van Israël. En zoals de Heer tot zegen, ik laat het woord verbond even weg voor het gemak. Zoals de Heer tot zegen gesteld wordt voor heel het volk. Zo wordt het volk, het gelovige overblijfsel namelijk, maar het is heel het volk. Zo wordt het volk tot zegen gesteld voor alle volkeren der aarde. Kortom, nou wordt het een wat wiskundige uitdrukking, maar zoals de Heer zich verhoudt tot het gelovige overblijfsel van Israël. Zo verhoudt de gelovige overblijfsel van Israël zich tot alle volken. Hebt u dat? En de tussenliggende fase kan natuurlijk overgeslagen worden, dat gebeurt ook. Dan staat er gewoon dat de Heer tot zegen is voor alle volken. Dat kan. Maar het neemt niet weg dat de zegeningen van de Heer terechtkomen bij Israël. En dat van Israël de zegeningen terechtkomen bij de overige volkeren. En dat is dus twee keer dezelfde verhouding. De Heer tot zegen voor Israël en daarna Israël tot zegen voor de volkeren. Beide kan. En beide zit ook in dit vers. Want u kan dus zijn het overblijfsel van Israël. En dat zal gegeven worden tot verbond des volks. Om het aardrijk op te richten. Staat er dus gewoon achter wat het betekent. Dan betekent het inderdaad dat dat Israël gegeven wordt als middelaar van een nieuw verbond. Voor de overige volkeren. Voor heel de wereldbevolking zal ik maar zeggen. En dan geldt weer om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven enzovoorts. Het is precies hetzelfde verhaal. U moet daarbij bedenken dat de Heer Jezus de hoge priester is van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek, in elk geval voor heel het volk, dat wil zeggen voor Israël. Want zoals Israël vroeger een hoge priester had uit de ordening van Aaron, een Levitische hoge priester, zo krijgt Israël in de toekomst, eigenlijk in het heden al, maar daar praten we nou even niet over. Zo krijgt Israël in de toekomst een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. In Israël is dus die ene hoge priester voor heel het volk. Maar daarna is het zo, en daarnaast moet ik eigenlijk ook zeggen, daarnaast is het zo dat heel Israël gesteld wordt tot priester voor de hele wereld. Want zoals in Israël één priester is, één hoge priester is, zo is te midden van de volkeren één volk priester. En eigenlijk moet ik zeggen, hoge priester. Want strikt genomen is het zo dat heel Israël beschouwd kan worden als een priester. En dat gebeurt in het Oude Testament ook. Een priester namelijk met betrekking tot de overige volkeren. Ik geloof niet dat ik het duidelijker kan uitleggen dan zo. kan hooguit nog nader toelichten. Dat is bijvoorbeeld dat de belangrijkste taak van de priester nog altijd is, en van de hoge priester dus in bijzonder, is het prediken van het woord, het bedienen van het woord. Het prediken of verklaren of het handhaven van het woord. Een lerende priester is eigenlijk een pleonasme, want een priester is altijd een lerende. En als hij niet leert, onderwijs geeft bedoel ik, dan is hij eigenlijk geen priester. Nou, de Heer brengt het woord aan Israël. Hij is dus de priester, eigenlijk. Leuk, hè? Het hele Johannes-evangelie gaat over de Heer die het woord is en die het woord brengt aan Israël. En vertelt het allemaal zonder het woord hogepriester in dat verband te noemen. Dat is heel knap, want ik begrijp niet hoe je dat kunt ontwijken, maar het gebeurt toch. Maar daar gaat het om. Dat is de priesterlijke taak van de Heer geweest. En eigenlijk is hij dat nog, want het is nog steeds het woord van Christus wat aan ons gepredikt wordt en wat in ons zou wonen. Maar zoals de Heer het woord, als hogepriester het woord brengt aan het volk, aan Israël, zo zal Israël als hogepriester het woord brengen aan de heidenen. Heb je dat? Dat kan wel, ja. Die uitdrukking wordt overigens ook toegepast op de gemeente natuurlijk. Hè? Want het blijft natuurlijk zo, maar dat is weer een zijlijn van het verhaal, dat wij als leden van het lichaam van Christus leden zijn van het lichaam van de hoge priester. En wij delen daarom in zijn hoge priesterschap. Precies hetzelfde verhaal, alleen staat op een hoger niveau. Gaat dan erbij om hemelse dingen. En de gemeente is ook inderdaad geroepen om te verkondigen, hoe staat het ook weer? Nou weet ik het niet meer uit het hoofd. Het wordt tijd dat ik het weer eens lees dan. Dat was uit, even zien, Efeze. Even zien. Ja, ik begon ook verkeerd. Ik begon te citeren uit Petrus, vandaar dat ik de weg kwijtraakte. Van Israël staat, in Petrus, laat ik dat dan eerst even noemen, dat het geroepen is om te verkondigen de deugden desgene die hen geroepen heeft uit de duisternis van het oude verbond tot zijn wonderbaar licht van het nieuwe verbond. Dat is 1 Petrus. Maar van de gemeente, dat heb ik nu voor me, van de gemeente staat dat de gemeente geroepen is, vers 10 van Efeze 3... Er staat op dat nu door de gemeente bekendgemaakt worden, dat is toch een verkondigen, bekendgemaakt worden aan de overheden macht in de hemel, de veelkleurige wijsheid Gods. Efeze 3 vers 10, niet veelvuldig maar veelkleurig, want dat is wat er letterlijk staat. En daarnaast in Efeze 2 vers 6 en 7, ons heeft hij mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus, opdat hij zou betonen, maar het is ook verkondigen, demonstreren, laten zien, betonen, dus aanschouwelijk onderwijs dan, maar het is onderwijs, op de priesterlijke manier, want de priesters gaven onder andere aanschouwelijk onderwijs, want het voltrekken van alle ceremonieën rondom de tabernakel of de tempel, de dienst daar dus, was eigenlijk aanschouwelijk onderwijs. Dus uitbeelding van dat wat de schriften leren. En van de gemeente staat ook zoiets op dat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus, want uit genade zijt gij zalig geworden. Enzovoorts. Dus het is inderdaad een verkondigende functie van de gemeente. Maar in 1 Petrus worden diezelfde dingen van toepassing gebracht op Israël. Dat is ook de grondwaarheid, want die is ontleend aan het Oude Testament. Dat is 1 Petrus 2 vers 9. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. 1 Petrus 2 vers 9. Een uitverkoren geslacht, dat is het uitverkoren volk Israël. Een koninklijk priesterdom, wat een hele leuke uitdrukking is. Want die wordt ontleend aan Exodus en aan Deuteronomium. En dat was onder de wet, eigenlijk bij het begin van de bedeling der wet werd dit gezegd. Maar iedereen weet dat onder de wet koningschap en priesterschap juist gescheiden waren. Die gingen niet samen. Dat is onder andere wat er aan de bedeling van de wet mankeert. koningschap en priesterschap waren gescheiden. Als Israël toch geroepen wordt tot koninklijk priesterdom, oftewel tot priesterlijk koninkrijk, want zo staat er bij gelegenheid ook, dan houdt dat meteen in dat deze dingen niet vervuld zouden worden onder het oude verbond, maar onder het nieuwe. Want het koninklijk priesterdom kan alleen het priesterdom zijn naar de ordening van Melchizedek, niet dat van Aaron. En er staat achter waarom het is. Gij zijt, ik laat even wat tussenzinnen weg, hè, of wat woorden ertussen. Maar gij zijt een koninklijk priesterdom opdat gij zoudt verkondigen. Nou, eigenlijk kan ik daar al ophouden. Opdat gij zoudt verkondigen. Dat is namelijk wat het priesterdom zou doen. Opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis van het oude verbond geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht van het nieuwe verbond. Gij die eertijds onder het oude verbond geen volk waart, maar nu Gods volk zijt onder het nieuwe verbond. Eertijds niet ontfermd, namelijk nog onder het oude verbond, maar nu ontfermd zijt geworden onder het nieuwe verbond. Maar het zijn deze dingen die verband hielden met de roeping van Israël, die door Petrus hier worden toegepast op de gelovigen uit Israël, maar wel degelijk in onze bedeling, zodat je niet eens precies kunt zeggen of Petrus het nou heeft over de roeping van het gelovige overblijfsel van Israël, in verband met de openbaring van het koninkrijk, of dat hij het heeft over de roeping van de gemeente in verband met de verborgenheden van het koninkrijk. Maar dat geeft ook niks. Want dat verschil wordt bij Petrus überhaupt niet gemaakt, omdat hij niet geacht wordt het te kennen. Misschien wist hij het wel, maar hij werd niet geacht over dat verschil te spreken, want dat was het voorrecht van de apostel Paulus. En dan zeg ik het nog verkeerd, want ik had niet moeten zeggen spreken, maar ik had moeten zeggen schrijven. Aan ons schrijft Petrus nooit over het verschil tussen geopenbaard en een verborgen koninkrijk. Hij wordt dus niet geacht te weten. Hij wist het ongetwijfeld wel. Dat staat ook in zijn tweede brief. Maar hij wordt niet geacht erover te schrijven, in elk geval aan ons, zodat het verschil hier ook niet gemaakt wordt. Het maakt ook geen verschil. Zoals het hier zegt, is het op beide van toepassing. Namelijk, de gemeente is net zo goed een koninklijk priesterdom als dat Israël dat is. Alleen het verschil is dat in 1 Peter staat gewoon om te verkondigen. En in Efeze over de gemeente staat opdat bekendgemaakt zou worden aan overheden en machten in de hemel. En dat is het nieuwe eraan. De roeping van de gemeente is niet in het bijzonder dat het zou verkondigen, of zou betonen, of zou bekendmaken. Maar de roeping van de gemeente is in het bijzonder dat het bekendmaken gebeurt in de hemel aan overheden en machten enzovoorts. Dat wil zeggen, dat is de hemelse toepassing van hetzelfde principe. Maar als je die toevoeging hemels weglaat, dan krijg je dus een uitspraak die zowel op de gemeente als op Israël van toepassing gebracht kan worden. En zo zegt Petrus het. Want hij zegt niet bij waar dat verkondigd zou moeten worden of aan wie. Heb je dat zo? Het is te gemakkelijk namelijk om te zeggen, sommigen doen dat, hè, maar het is te gemakkelijk om te zeggen, Paulus heeft het over de gemeente verborgen koninkrijk en Petrus heeft het over het geopenbaarde koninkrijk. Dat is niet waar. Dat is te onnauwkeurig namelijk. Paulus heeft het inderdaad over het verborgen koninkrijk, maar Petrus heeft het over het koninkrijk. Ja, wat er al is, maar wat ook zal komen. Wat daar al is, hier niet, maar daar wel, hè. Wat daar al is en wat hier nog komen moet, maar het wordt in het midden gelaten wat het precies is. Want degene aan wie Peter schreef in de tijd, die horen uiteraard wel degelijk bij diezelfde gemeente als waar wij toe behoren. En Peter zelf uiteraard ook.
Zegt hij ook in de tweede brief?
Dat is 2 Peters 3. Ja, dat zei ik net, dat is het juist. Hij wist het wel, maar hij wordt niet geacht daarover te schrijven aan ons. Precies, ja. Ja, precies. Nou, dus dan even terug naar Jesaja 49, vers 8. Ik zal u geven tot verbond des volks. Dat wil zeggen, dat de Heer, dat via de Heer, het nieuwe verbond bekendgemaakt zou worden aan Israël. Maar dezelfde woorden betekenen ook dat het overblijfsel uit Israël dat nieuwe verbond zal prediken aan de volkeren. Waarbij je bovendien moet bedenken dat het woord volkeren hier natuurlijk in het enkelvoud staat, maar dat kan heel goed, omdat de volkeren zullen deel krijgen aan het burgerschap Israëls. Zo goed als nu de heidenen deel krijgen aan het burgerschap Israëls als ze tot geloof komen, zo goed krijgen de heidenen in de toekomst deel aan het burgerschap Israëls als ze tot geloof komen. Wat die uitdrukking uit Efeze, een protest kreeg ik er altijd op, maar die uitdrukking in Efeze, Efeze 3, ik sla het net weg helaas, maar Efeze 3, daar staat dat de verborgenheid inhoudt dat de heidenen zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam en mededeelgenoten van der belofte, weet je wel, door het evangelie van Paulus. Door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben, zegt hij. Dat wil zeggen, alles wat aan Israël beloofd is, komt ook terecht bij de heidenen die een even dierbaar geloof als de Joden hebben. Hè? Om dan weer de uitdrukking van Petrus aan te halen. Maar het gevolg daarvan is niet de openbaring van het koninkrijk op aarde. Het gaat daar in Efeze 3 om een andere toepassing van die dingen. Want er staat, je moet gehoord hebben van de bedeling der verborgenheid en van de bedeling der genade. Dat houdt namelijk in dat de heidenen deelgenoten zijn van de beloften die in Israël gedaan zijn, maar dan wel in verband met een hemelse bestemming en roeping. Zie? Maar het principe is gelijk. Dat betekent dat, zoals, want ik draai nou de dingen voor het gemak om, als wij begrepen hebben dat wij heidenen deel hebben gekregen aan dezelfde beloften die in Israël gedaan zijn, en dat Jood en Heiden, dus Efeze 2 en Efeze 3, dat Jood en Heiden nu deel uitmaken door geloof van datzelfde lichaam van Christus, en dus van één volk, de gemeente, net zo goed zal in de toekomst de Heiden die tot geloof komt, deel krijgen aan het burgerschap Israëls. Hij die verre is, wordt dan nabijgebracht. Dat wil niet zeggen dat hij in het land Israël zal wonen, maar het wil zeggen dat hij deel uitmaakt van hetzelfde koninkrijk. En dat is niks bijzonders. Voor ons niet, in ieder geval. Wij geloven immers de schriften, dus dat is niks bijzonders. Wij geloven namelijk dat de Christus, de koning van Israël, zal regeren over alle volkeren. En dat alle volkeren, alle levende mensen onderdanen zullen zijn van de zoon van David. En dus hebben ze deel aan hetzelfde burgerschap. En dezelfde wetten die in Israël gelden, gelden daarbuiten ook. De Engelsen hebben dat een mooie manier om dat uit te leggen. Die praten dan, die hebben het Britse gemene best, wat een raar woord is. Maar hebben het Britse gemene best als voorbeeld. De Commonwealth, hè? Gemene best, ja. De gemeenschappelijke rijkdom, Commonwealth. De algemene rijkdom, hè. Die hebben het Britse gemene best als voorbeeld. Die zeggen, nou, die gingen er dan vanuit. Nou, dat was vroeger hoor, meer. Maar die gingen er dan vanuit van, er is maar één koninkrijk eigenlijk. En dat is dat van Engeland eigenlijk. Maar daar hoorden ook bij Schotland, Ierland en Wales. Dat het is. En dan heb je Brittannië. Dat heette dan Groot-Brittannië. Was toch iets groter geworden, hè. Een groter verbondsvolk is het dan eigenlijk, Brittannië. Nou ja, hè. Maar laat maar even buiten beschouwen. Maar daarnaast had je nog Canada, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, India geloof ik ook nog vroeger in ieder geval. Er was veel meer. Hè? Australië vergeet ik gewoon, ik zei Nieuw-Zeeland. Maar Australië had ik natuurlijk moeten noemen. Dat hebben we nog meer. De Verenigde Staten eerst ook nog een poosje, voordat de Verenigde Staten was in elk geval. Maar in ieder geval, dat hoorde allemaal tot datzelfde wereldrijk, want zij beschouwden zich als een wereldrijk. Dat ze waren de enigen die dat deden, maar dat doet er nou niet toe. Hè. De British, de Great, je had Engeland en dan had je Great Britain. En dan had je de Great British Empire. Dat wil zeggen het grote Britse wereldrijk, dat was dat. Maar al die mensen die in die landen die buiten Engeland lagen, zou ik maar zeggen, woonden, die werden geacht wel degelijk te horen tot datzelfde rijk. Het grote rijk. En dezelfde wetten waren daar verkracht. En die koningin was, of de koning vroeger dan nog, was de koning van al die landen. Ik weet niet hoe het nu is, want het is wat afgebrokkeld allemaal natuurlijk. Dat hoort natuurlijk ook zo. Want als het echt Efraïm is en Manasse, dan houdt het huidige bestaan van Efraïm uiteraard op. Omdat het in de toekomst dan toch in zijn geheel zou moeten verkassen. Verhuizen dus naar Palestina natuurlijk. Maar goed, daar hebben we het dan maar nou even niet over. In al die landen, ja. En over de hele wereld. En als je dan bedenkt dat het eigenlijk de taal dan zou zijn van Efraïm, en dus toch iets Israëlitisch is. Ik heb er geen verstand van, maar ik heb me laten wijsmaken dat het in ieder geval het Engels veel Hebreeuws in zich heeft. Nou, dat heb ik wel eens kunnen constateren, maar dat geldt voor het Nederlands ook trouwens hoor. Maar die oude dialecten die ze in Engeland spreken, zoals het Welsh enzovoorts, dat schijnt helemaal direct verwant te zijn aan het Hebreeuws. Als je dat hoort praten ook. Ik heb die Gwilym Jones, die heb ik al bij me thuis gehad, en dan belde hij naar zijn dochter of zo in Engeland. Nou, dat klonk in mijn oren precies hetzelfde als het Hebreeuws. Daar kon je geen woord van verstaan. Maar ja, ik weet niet hoe het verder zit. Maar dat is ook nou verder niet aan de orde. Maar het is wel een aardig voorbeeld, daar gaat het wel maar om. Je krijgt straks dus een Israëlitisch wereldrijk waarbij de volkeren delen hebben aan het koninkrijk van Israël. Waarbij Israël aan Israël zelf het koningschap en priesterschap dus gegeven wordt, zal ik maar zeggen. Want van Jeruzalem zal de wet uitgaan, dat is een priesterlijke taak enzovoort. De wetten namelijk waarmee het koninkrijk ook bestuurd zal worden. Maar inderdaad, als hier dan staat, ik zal u geven tot verbond des volks om het aardrijk op te richten om de verwoeste erfenissen te doen beërven, dan kun je daarbij rustig denken aan Israël dat gegeven wordt opdat het koninkrijk zou vestigen over de hele wereld, ook aan al de volkeren. En let er dan bovendien op dat er staat om de verwoeste erfenissen te doen beërven. Dat is meervoud, zodat je toch niet gedwongen bent alleen te denken aan Israël, aan Palestina, Canaan, het beloofde land. Dat is de erfenis en ze zullen dat beërven. Maar het staat in meervoud. Dat kan dus inderdaad meer zijn. Dan gaat het ook over de andere landen die namelijk weer bevolkt zullen worden door de volkeren die daarin thuis horen. Volgens de verdeling van het aardrijk onder de volkeren in de dagen van Genesis 11. Net als dit hoor, net als wij. Dus het gaat gewoon om de 1000 jaren dus, hè? Ja, dat is niet aan de orde hier. Het gaat hier om het herstel van deze dingen. En dat vindt plaats in de 1000 jaren. Wat daarna komt, kan ik toch niet vertellen. Dat doet de Bijbel ook niet, hè? Ja, zal wel, ja. Als we praten over na de Joodse dag en de nieuwe schepping, daar kan ik geen zinnig woord over zeggen. Ik heb ook nog nooit een beschrijving van die situatie in de Bijbel gevonden. Behalve dan dat het geacht wordt het verlengstuk te zijn van de 1000 jaren. Maar ja, er is toch een verandering, want de hele schepping is dan veranderd. Maar die dingen kunnen blijkbaar niet in onze woorden worden uitgedrukt. Of misschien ook wel, maar we zouden ze niet bevatten, blijkbaar. Gaat ons begripsvermogen erboven. Ja. Ja, in Jesaja 61 vers 4 vinden we woorden van gelijke strekking, zeg ik dan. Hè. Er staat, zij zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen. Dat kun je dus beschouwen als erfenissen. De vorige verstoringen wederoprichten. Dus dat wil zeggen, dat wat in het verleden, verstoord was, zullen ze wederoprichten. Namelijk de verwoeste steden, want dat zijn de vorige verstoringen. De verwoeste steden zullen vernieuwd worden, die verstoord waren van geslacht tot geslacht. Eeuwenlang dus heeft dat platgelegen, is de gedachte. En dan staat er, en uitlanders zullen staan en uw kudde weiden. En uitlanders zijn buitenlanders natuurlijk. Zodat daaruit blijkt dat in vers 4 gesproken wordt inderdaad over Israël zelf. Dat de oude verwoeste plaatsen bouwt en de vorige verstoring weder opricht en de verwoeste steden vernieuwd. En dan gaat het om de dingen die in het land gebeuren. Inderdaad, ja, dat is dus de beschrijving van wat in Israël en in Canaan zelf gebeurt. Dus dan kun je erfenissen dus wel in het meervoud zetten en toepassen op Israël zelf. Maar nogmaals, Jesaja 49 wordt zo beschreven dat er in ieder geval twee toepassingen zijn. De eerste is die van de Heer te midden van Israël en de andere is die van Israël te midden van de volkeren. Beide principes zijn waar. Trouwens, het zijn eigenlijk principes die verklaard worden en toegepast worden. Het blijft inderdaad parallel lopen, hè? Jesaja 49, dit gedeelte, en het gedeelte van Jesaja 61. Om welke reden? Daar moest ik het over hebben, ja, over de vervallen hut van David oprichten. Alleen dan zou ik eerst gegaan zijn naar handelingen 3 is het, geloof ik. Maar laat ik maar gewoon verder gaan dan, want mijn volgende punt zou geweest zijn dan, dat er staat in Jesaja 49 vers 8, om het aardrijk op te richten, het oprichten van het aardrijk, het oprichten van dat rijk dus, hè. Het oprichten van alles wat op aarde is. En als het opgericht moet worden, dan kan het alleen als het eerst gevallen is. Als het plat ligt. En dat is net wat we in Jesaja 61 ook even lazen. Want het was verstoord van geslacht tot geslacht. Hè? Het was verwoest van geslacht tot geslacht. Had tijdenlang plat gelegen. Maar hier staat dus om het aardrijk op te richten, oftewel om de verwoeste erfenissen te doen beërven. En dat zou je in de eerste plaats moeten leggen naast, wat zei ik, handelingen 3 of zoiets. Ja, ik weet het hoofdstuk niet eens, maar het is gewoon de rechterbladzijde, de rechtse kolom, een beetje onderaan. Nee, dat is, jawel, dat is handelingen 3. De bekende teksten die ik altijd langzaam voorlees, zodat u het nodige kunt bijschrijven, dan wel doorstrepen. Want onze vertaling laat het daar helaas erg afweten. Dat is wel vaak zo dat juist die sleutelversen slecht vertaald worden. Dat is een duiveltje wat dan toegeslagen heeft, maar dat is niet het zetduiveltje. Maar goed, dat is handelingen 3, waar de apostel Petrus predikt tot gij Israëlitische mannen, maar dat was vers 12. En dan zegt hij in vers 19, doet hij aan het eind van de toespraak de uitnodiging, dat is een tamelijk Bijbelse gewoonte hoor. Aan het eind van de toespraak de uitnodiging. Dat is weer wat anders dan de praktische toepassing. Het is de uitnodiging. Namelijk, betert u dan en bekeert u, dat is uiteraard hetzelfde, betert u dan van het aangezicht des Heren. En hij zenden zal Christus Jezus, die u tevoren gepredikt is. En bij prediken zegt men meestal, er staat eigenlijk die je tevoren gesteld is, voorgehouden is. Maar dat gebeurt in de prediking, dus ik zou het maar toch maar gewoon laten staan. Je krijgt anders helemaal zo'n geknoei in je Bijbel. Dus betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, en opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. Tijden der verkoeling, dat is de wel aangename tijd. Dat kunnen wij ons in Nederland niet voorstellen, maar in vele landen is dat zo. Is de aangename tijd een tijd van verkoeling. Ik heb nooit vergeten hoe ik in de stromende regen stond te tanken ergens in Zuid-Afrika en de pompbediende zei, lekker weertje, hè? En ik meende het bloedserieus. Dat was namelijk verkoeling. Lekker. De douche, hè? Hoef je niet eens in het zwembad te duiken. Je kon zo buiten lopen en regende vanzelf om dat. Heerlijk. Hè? Nou goed. Tijden der verkoeling, aangename tijd. Goed. Er staat dus op dat tijden der verkoeling, maar het kan net zo goed zijn de aangename tijd of de tijd der zaligheid. Het is nou gewoon de aanduiding weer van het nieuwe verbond natuurlijk. Hè? Op dat tijden der verkoeling, dat is tenminste niet de hittigheid van Gods toorn. Op dat tijden der verkoeling zullen komen, want als men zich bekeert komen de tijden der verkoeling, staat er dus eigenlijk, hè. Als men zich bekeert, worden de zonden uitgewist. Als men zich bekeert, worden de komende tijden der verkoeling van het aangezicht des Heren. En als men zich bekeert, zal hij zenden, want dat staat er, en hij zenden zal Christus Jezus. Want als Israël zich bekeert, zal God zenden Christus Jezus, Messias Jezus. Degene namen die u tevoren in de wet en de profeten uiteraard voorgesteld is, gepredikt is. En dan, over die Christus staat dan welke de hemel moet ontvangen, dat wil zeggen, hij is in de hemel, daar moet hij ook zijn, in afwachting van, oftewel tot de tijden der wederoprichting aller dingen. En nou wordt er verschil gemaakt tussen tijden der verkoeling en tijden der wederoprichting aller dingen. Hoewel beide aanduiding is van het nieuwe verbond. Maar tijden der verkoeling wil zeggen dat het toch een aangename tijd is. En dat lazen we in Jesaja 49. En Paulus zei daar ook van, net als Petrus, dus hier, van dat het te maken heeft met onze bedeling. Maar in de toekomst, namelijk als de Heer uit de hemel komt, op grond van de bekering van Israël, want dat staat in de voorgaande verzen, dan breken ook aan de tijden der wederoprichting aller dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Niet alleen maar wederoprichting aller dingen, maar de wederoprichting van alle dingen die God gesproken heeft. En wel in alle oud-testamentische profetie, namelijk door de mond van al zijn heilige profeten. Van eeuw, en de vertalers maken ervan van alle eeuw, want dat is uiteraard de bedoeling. Dat wil zeggen, al die profetieën die altijd al geweest zijn, vanaf het allereerste begin, vanaf Mozes namelijk, vers 22, wat Mozes heeft tot de vaderen gezegd, dubbele punt. Want sinds Mozes, of vanaf Mozes, worden inderdaad deze dingen geprofeteerd, waarbij je niet direct aan Mozes privé zou moeten denken, maar aan de boeken van Mozes natuurlijk. En dan zijn we zelfs terecht bij Genesis, eventueel. Want ik denk meteen aan de profetieën van Genesis 1 en 2 en 3. Ja, er staan ook profetieën. Een beetje in vreemde vorm soms, maar niettemin is het ook profetie. Maar die dingen zullen pas vervuld worden, uiteindelijk, dat wil zeggen, al die dingen zullen vervuld worden bij de tijden der wederoprichting, alle dingen, en dat is wanneer de Heer uit de hemel weer komt naar de aarde, want de hemel ontvangt hem nu, tijdelijk. En u ziet dat Petrus hier de tijd waarin de hemel hem moet ontvangen, niet in zijn betoog opneemt. Dat wil zeggen, hij noemt het wel, maar hij gaat er meteen overheen. Want die tijd waarin de hemel hem moet ontvangen is de tijd van waarover de apostel Paulus het een en ander zou schrijven. Sorry. Om niet gestoord te worden, maar je had het nou zo open. Excuus voor deze storing. Want er staat dan in Handelingen dat inderdaad de tijden der wederoprichting zullen komen, waarin zal opgericht worden dat wat in het verleden verstoord was. En wat dat is, dat wordt een paar hoofdstukken verder in elk geval gezegd, namelijk in Handelingen 15. Want in Handelingen 15 staat het verhaal veel uitgebreider. Daar neemt namelijk Jacobus, zoals ik al gezegd heb bij een andere gelegenheid, Jacobus, min of meer de regent op de troon van de Heer Jezus, de oudste broer van de Heer, daar heb ik het gisteravond geloof ik over gehad hier even. Jacobus neemt het woord en zegt, mannenbroeders, waarna je zou denken dat ze gereformeerd waren, maar dat is natuurlijk niet zo, maar wat. Maar misschien wel van antirevolutionair. Handelingen 15 vers 13. Mannenbroeders, hoort mij, Simeon, dat was dus Petrus. Simeon heeft verhaald hoe God eerst, let op hoe het er staat, hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Ik probeer de klemtonen ook goed te leggen in de hoop dat u die klemtonen ook nog begrijpt. Dus Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Zodat je nou meteen weet, als ik het zo lees, dat daarna de Heer alsnog Israël bezoekt om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En dat volk uit Israël in de toekomst is uiteraard het gelovig overblijfsel van Israël. Ja. Goed. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heiden heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is. Na deze, ik weet wel dat het niet letterlijk zo staat in het Hebreeuws van het Oude Testament, van Amos namelijk, want daar wordt dat geciteerd. Maar er wordt hier meteen een verklaring gegeven van Amos. Dat gaat heel vaak zo, hè. Als het Nieuwe Testament, Oude Testament, in schriftplaatsen geciteerd worden, worden ze door de vorm van het citaat meteen verklaard. Een heel goede manier. Er staat namelijk, na deze, namelijk nadat eerst de heidenen bezocht zijn, na deze zal ik wederkeren en weder opbouwen de tabernakel van David. Dan gaat het over Israël dus. Die vervallen is. De vorige verstoringen zijn dat dus. Uit Jesaja 61. Dus ik zal weder opbouwen de tabernakel van David, de hut, de tent van David die vervallen is. Het is gewoon het huis van David natuurlijk. De tabernakel is ook maar ook een huis. En het huis van David is uiteraard het koningshuis. En dus de troon. Na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel van David die vervallen is. En hetgeen daarvan verbroken is, wederopbouwen. Namelijk, ik zal dezelfde weder oprichten. Het staat dus drie keer hetzelfde eigenlijk. Opdat de overblijvende mensen, dat is dus gewoon het overblijfsel, opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken. En, maar dat is weer namelijk natuurlijk, hè, namelijk al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heere die dit alles doet. En dat betekent inderdaad dat God nu uit de heidenen een volk verzamelt voor zijn naam. En daarna, in zijn wederkomst, zal hij uit Israël en de volkeren een overblijfsel verzamelen voor zijn naam, onder de naam Israël uiteraard. En die overblijvenden zijn dan al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is. Dat is een moeilijke manier om te zeggen, het zijn al de heidenen die de naam des Heren hebben aangeroepen. En dat het dan betekent, dat blijkt uit andere schriftplaatsen, ook uit Handelingen trouwens, waar gewoon gezegd wordt, al wie de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. Niet alleen de Joden, maar ook de heidenen. Al, want er is geschreven, al wie de naam des Heren zal aanroepen. Oftewel, allen over wie de naam des Heren aangeroepen is. Er komt hetzelfde neer. En het leuke is dan, mijn vader placht dan te zeggen, er staat in vers 18, Goden aan God zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. En die wees er dan op nog. En die zei, denk erom, er staat werken, meervoud. Namelijk, de roeping van de gemeente is één ding. De roeping van het overblijfsel in de toekomst in verband met de openbaring van zijn koninkrijk is een ander ding. Dat zijn er dus minstens twee. En dus gaat het om een meervoud. Niet God is al zijn werk van eeuwigheid bekend. Het is niet maar één werk. Het zijn er minstens twee. De roeping van de gemeente in onze dagen en de roeping van de Israël en de volkeren in de toekomst. Oftewel hierna, na deze. Ja, precies hetzelfde inderdaad als de uitspraak in Efeze 1. Kijk, in Efeze worden de dingen heel gecomprimeerd gezegd, hè? Samengeperst. Heel kort. Je wordt ook geacht ze te kennen, want dat eerste deel van Efeze 1, namelijk vers 3 tot 14, is de samenvatting van eigenlijk de Romeinenbrief, als het nou helemaal om gaat. Het is namelijk de samenvatting van al het voorafgaande. Daar worden namelijk de zeven geestelijke zegeningen opgesomd. Waarna verder een bepaald deel ervan verder wordt toegelicht. Het deel namelijk wat in Romeinen eigenlijk alleen maar even werd aangestipt en verder niet. Maar in Efeze 1 vind je dan dat we in hem zijn uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Dat is ook Romeinen. Dat we tevoren verordineerd zijn tot aanstelling tot zonen. Dat is ook Romeinen. Door welke, dat we begenadigd zijn in de geliefde zoon. Inderdaad, dat is ook Romeinen. Dat we hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden. Dat is uiteraard ook Romeinen. Ons bekendgemaakt hebben de verborgenheid van zijn wil. Dat wordt alleen gezegd in Romeinen, hooguit, maar verder ook niet. Dat is het postscript, het naschrift van de Romeinenbrief, waarin het nog net even genoemd wordt. Het wordt alleen genoemd, maar niet verklaard. Dus in Romeinen is dat het gat, zo van dit ontbreekt nog, maar dat komt later, dat zal ik later uitleggen. Daarna hier in Efeze 1. In hem zijn we ook een erfdeel geworden. Dat is ook Romeinen. En we zijn verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Dat is ook Romeinen, staat er allemaal in. Maar net die ene niet, punt 5 uit deze 7 punten staat er niet in. Dat is ook niet toevallig natuurlijk, dat het punt 5 is. Want het gaat juist over de vijfde bedeling. Maar punt 5 is ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil. Naar zijn welbehagen, jawel, welbehagen, mooi trefwoord hè. Welbehagen, dat is namelijk vrede niet op aarde, maar in de harten van de mens. Dat is welbehagen. Een verborgen koninkrijk dus, eigenlijk. Het welk hij voorgenomen had in zichzelf, niet daarbuiten, maar in zichzelf. En in dit gedeelte is alles in Christus en in hem en dit dus ook. En wat is dat dan, die verborgenheid van zijn wil? En dat staat er dan. De verborgenheid van zijn wil is om tot in. Het woordje tot zou erbij moeten. Het staat alleen maar in, maar het is eigenlijk tot in. Om tot in de bedeling van de volheid der tijden. En dat is de zesde bedeling. Die komt hierna dus, dat is die 40 jaar vanaf de opname van de gemeente tot het begin van de 1000 jaren. Om tot in, of zullen we zeggen tot en met, de bedeling van de volheid der tijden. En wederom moet je weglaten, dat staat er niet. Alles, het heelal dus, hè, alles, het heelal, tot één te vergaderen in Christus. Beide, dat zijn twee dingen dus, namelijk dat in de hemel is. En dat op de aarde is. En daarbij gaat het niet alleen om plaats, hemel en aarde, maar ook om tijd. Want het zijn hemel en aarde, het zijn twee dingen, samen zijn ze het al. En dus het één, het heelal, de schepping. Maar het gaat ook om twee tijden, namelijk gaat om wat God doet tot in de bedeling van de volheid der tijden. En dat betekent dan dat dit werk twee bedelingen behelst, namelijk de bedeling van de genade van nu, de vijfde bedeling, en de bedeling der volheid der tijden die hierna komt. Het zijn dus twee bedelingen. Ja, kan die missen. En die twee bedelingen hebben allebei van doen met de verborgenheden van het koninkrijk. Want de bedeling die daarna komt, is die van het geopenbaarde koninkrijk, de 1000 jaren. Dat is de openbaring van het koninkrijk. Hè? Dus de verborgenheid van zijn wil hangt samen met wat God doet in deze twee bedelingen waarin het koninkrijk nog verborgen is. En dan staat er, zijn twee dingen. Namelijk, om wat in de hemel is tot één te vergaderen in Christus. En dat wat op de aarde is tot één te vergaderen in Christus. En het ligt dus voor de hand om te concluderen dat dus kennelijk bedoeld is dat in deze bedeling van de genade de Heer zich bezighoudt met deze hemelse dingen. En dat klopt, want het is de roeping van de gemeente. Het is een hemelse roeping. Wij zijn een hemelse roeping deelachtig geworden. En de bedeling die daarop volgt is er een in verband met een aardse roeping, waarin het nog verborgen koninkrijk geopenbaard wordt op aarde. Dat is de bedeling van de volheid der tijd. Dan heb je dus precies hetzelfde. Eerst dat wat in de hemel is, daarna wat op de aarde is. En de volgende vraag is, komt het ook overeen met onze Vader? En het antwoord is weer, jawel, uw koninkrijk komen, namelijk uw wil geschieden. Dat is hetzelfde eigenlijk, hè. Als zijn wil geschieden is het koninkrijk gekomen. Uw koninkrijk komen, namelijk uw wil geschieden, gelijk in de hemel, daar dus eerst, alzo ook op de aarde, daar kun je nooit omdraaien. Eerst in de hemel en naar dat voorbeeld ook op de aarde. Gelijk in de hemel, alzo ook. Let op dat de hemelse dingen dus dienen tot voorbeeld van de aardse dingen. Dan ben ik weer terug bij het verhaal wat ik ook gisteren weer aangehaald heb. Het verhaal van wat Mozes of Paulus, allebei, gezien hebben op de Sinaï. Ze hebben hemelse dingen gezien. En na dat voorbeeld werden aardse dingen gemaakt. Mozes bouwde de tabernakel en Paulus bouwde de gemeente. Strikt genomen is dat toch hetzelfde. Na het voorbeeld van de hemelse dingen. Dus gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Daarom heet het koninkrijk ook het koninkrijk der hemelen. Het is een wat verwarrende zaak, maar moet duidelijk zijn dat als gesproken wordt over het koninkrijk der hemelen in de Bijbel, als daar gesproken wordt over het koninkrijk der hemelen, gaat het wel degelijk over een koninkrijk op aarde. Der hemelen wil zeggen dat het daarvan afkomstig is. Men noemt het een genitivus van oorsprong, hè, een mooi term, genitivus van oorsprong, een tweede naamval die de oorsprong aanduidt. Koninkrijk der hemel is niet een koninkrijk in de hemel, hoewel het dat kan zijn, maar het is een koninkrijk wat zijn oorsprong vindt in de hemel en daarom betekent de uitdrukking juist dat het een koninkrijk op aarde is. Hoezo zijn oorsprong in de hemel? Waarom moet dat vermeld worden? Wel, omdat je dat niet meteen ziet. Het is namelijk een koninkrijk op aarde. Maar het komt uit de hemel naar de aarde. En nu is het nog in de hemel. En in de toekomst komt het naar de aarde, maar dat is na deze. En die uitspraak in Handelingen 15 is natuurlijk een waar je nooit omheen kunt. Hè? Er staat er zo uitdrukkelijk: eerst een volk uit de heidenen, daarna het herstel van de troon van David. En zulke expliciete, zulke duidelijke uitspraken zijn er niet zoveel in de schrift. Er zijn er wel die zoals uit Jesaja 49, die wat onduidelijker zijn, waar het ook staat natuurlijk. Hè? Maar die uit Handelingen 15 is echt de sleutelvers. Die van Handelingen 3 dus ook, die ik aangehaald heb. Alleen moeten we dan bedenken dat de tijd waarin de hemel hem moet ontvangen, dat is dan specifiek onze tegenwoordige bedeling. En daarover heeft Paulus dan het een en ander te zeggen. Maar dan vind je hetzelfde. Eerst ontvangt de hemel hem, daarna zou hij wederkeren om de vervallen hut van David op te richten. Oftewel, om te herstellen, of weder op te richten, alle dingen waarvan de profeten vanaf de eerste tijden gesproken hebben. En dat is dus ook wat eigenlijk staat in Jesaja 49. Namelijk, ik zal u geven tot verbond des volks om het aardrijk op te richten. Maar het is het koninkrijk op aarde dus wat opgericht wordt. Oftewel, het is de oprichting van alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Met de nadruk uiteraard op het oprichten van de troon van David, het huis van David. Maar in het algemeen gaat het om het oprichten van het koninkrijk. Om de verwoeste erfenissen te doen beërven. Die erfenissen kan natuurlijk zijn de steden van Israël, die aan Israël gegeven zullen worden. Het kan ook zijn de landen der aarde die gegeven zullen worden aan de volkeren of aan de overblijfsel. Aan het overblijfsel uit de volkeren natuurlijk. En als je het nog iets breder neemt, dan is het zelfs zo dat die verwoeste erfenissen de aanduiding is eigenlijk van de hele schepping. Die hersteld zal worden en teruggegeven zal worden een rechtmatig eigenaar na het herstelwerk. Maar dan ben ik zelfs voorbij de 1000 jaren gekomen. Maar je moet bedenken dat 1000 jaar, dat kijken wij erg tegenaan. Maar 1000 jaar in het licht van de eeuwigheid die daarop volgt is natuurlijk nauwelijks wat. Hè? Het is gewoon de aanloop naar. De aanloop naar die nieuwe schepping die openbaar zal worden. En net zoals de zesde bedeling van 40 jaar de aanloop is naar de daaropvolgende 1000 jaar waarin het koninkrijk openbaar is, zo zijn de 1000 jaren de aanloop naar die nieuwe schepping waarin het koninkrijk tot stand gekomen is. Dat gaat dus gelijk op. Ja?
Je kunt het zo lezen. Om het rijk op aard te richten. Dat is niet.
Ja. Dat is ook zo, ja. Ja, Israël zal dat ook doen, ja. Ja, oprichten wil zeggen dat het recht gemaakt wordt. Alleen met op erbij wil zeggen dat het recht omhoog staat. En gewoon richten wil alleen maar zeggen, het is recht hier beneden op aarde. En beide dingen gebeuren uiteraard, want het is een koninkrijk waarin het recht gebracht wordt op aarde. Het wordt dus gericht en netjes op orde gemaakt beneden, maar als het op orde is, dan is het ook naar boven gericht. Hè? En dan is het oprichten. En bij het recht maken, het richten, moet je altijd ook even denken aan wat het dus niet is. Want voordat het gericht is, liggen de dingen namelijk door elkaar en zijn ze krom. En dat is het werk van de duivel. De diabolos, de dooreenwerper. De tegenstander, degene die chaos maakt. Hè? Maar richten en oprichten wil zeggen dat er orde gebracht wordt. De dingen netjes in de juiste verhoudingen tot elkaar worden gesteld. En dat betekent meteen dat het zich omhoog richt tot God. Ja. Maar in het algemeen gaat het om de oprichting van het koninkrijk en dus het herstel van dat wat verwoest was. En in de breedste betekenis uiteindelijk gaat het zelfs om de hele schepping uiteraard. Nou, dan vers 9, de eerste helft dan. Om te zeggen tot de gebondenen, gaat uit. Waar zijn ze dan gebonden? Nou, in het uiterste geval in de dood. Want men lag gekneld in banden van de dood. Maar die banden kunnen natuurlijk ook de banden zijn van het oude verbond, van de wet, banden van de zonde. Kortom, gaat om slavernij in het algemeen. Kan ook zijn tot degene die in slavernij zijn in Egypte, ik noem maar wat. Hè. Maar het is toch allemaal hetzelfde hoor. Gaat om de gebondenen, alle mensen zijn gebonden van nature. Om te zeggen tot de gebondenen, gaat uit de graven, uit de dood, uit het diensthuis. En hetzelfde staat er nog een keer, om te zeggen tot hen die in duisternis zijn. Dan zijn ze gebonden in de ketenen der duisternis. Maar dat is ook de dood, ook slavernij, ook de wet. Om te zeggen tot hen die in duisternis zijn, komt tevoorschijn. En dat vind ik zo'n mooie uitdrukking, tevoorschijn. Want dat veronderstelt inderdaad licht. Tevoorschijn wil zeggen dat men naar voren komt en uit de duisternis treedt in het bekende, beruchte, beroemde, wonderbaar licht. Het schijnsel dat hiervoor is, want daarachter is duisternis en hiervoor is schijnsel. Dat is de betekenis van het Nederlandse woord, dat weet ik wel. Maar het wordt wel niet voor niks gebruikt. Het is gewoon opstaan, ja, men komt uit het graf van de duisternis. Weer in het licht van het leven. Ja. Komt tevoorschijn. Want het volk wat in duisternis wandelt, om dan maar weer eens uit Jesaja te citeren, hè, zal licht zien. Niet alleen zal het er zijn, het licht, maar men zal het ook zien. Dat is nog niet helemaal hetzelfde. Hè? Want er is nu ook licht, maar nu ziet Israël het niet. Want het is blind. Maar men zal het ook ooit zien. Dus komt tevoorschijn, dat zal inderdaad gebeuren. En in ieder geval is het een uitspraak in verband met onze bedeling, de tijd van het welbehagen enzovoorts. Maar net zo goed is het een uitdrukking in verband met de wederkomst van Christus en de bekering van Israël, waarbij Israël verzameld zal worden en gebracht zal worden uit hun graven. Dus vanuit de heidenen betekent dat dan. Hè? Het zal verzameld worden in het beloofde land. Enzovoorts. Kortom, het gaat gewoon om het nieuwe verbond in het algemeen. Ja. En zo zijn we dan terechtgekomen in Jesaja 49, vers 9b, heet zoiets. Vers 9b, de tweede helft van het vers, waar staat, zij zullen op de wegen weiden en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Zij zullen niet hongeren, noch dorsten en de hitte en de zon zal hen niet steken. Want hun ontfermer zal ze leiden en hij zal hen aan de springaders der wateren zachtjes leiden. En ik zal al mijn bergen tot een weg maken en mijn banen zullen verhoogd zijn. Zie, deze zullen van verre komen en zie die van het noorden en van het westen en genen uit het land van Sinim. Juicht gij hemelen en verheug u gij aarde en gij bergen. Maak gedreun met gejuich, want de Heere heeft zijn volk vertroost en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. En dat is dus de belofte over de terugkeer van Israël uit de ballingschap en tegelijkertijd de oprichting van het koninkrijk in Israël, waarbij de meest vooraanstaande positie in het koninkrijk uiteraard gegeven wordt aan Israël, te midden van de volken. Over hen gaat het dan ook. De gebondenen, degenen die in duisternis zijn uit vers 9, komen tevoorschijn en die zullen op de wegen weiden, heet dat, en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Daar wordt dus verwezen naar hen als schapen. Ze worden beschouwd als schapen hier, want het weiden heeft te maken met de schapen die gebracht worden aan de grazige weide. En deze schapen, dat zijn dus degenen die de stem van de herder gevolgd zijn, dat zijn immers schapen. En de stem van de herder is uiteraard die uit vers 9, de stem die tot hen zegt, komt tevoorschijn. Of de stem die tot hen zegt, gaat uit. Daar is het woord van de herder. En degenen die uitkomen en hem volgen, zullen dus weide vinden. En er staat er dat het is op de wegen en op alle hoge plaatsen. En als ze weide vinden daar, dan vinden ze daar uiteraard voedsel. En dus leven. En dat dat genoemd wordt over de wegen is vreemd, want op een weg groeit normaal gesproken geen gras. Of zo. Maar hier blijkbaar wel. Dat komt namelijk omdat er die wegen zijn die vanuit Israël leiden door de hele wereld naar de volkeren. Dus de verbinding tussen Israël en de volkeren. En via die verbindingen met de volkeren zal Israël inderdaad aan de kost komen, of hoe dat maar heten mag. Daarbij is de achterliggende gedachte dat als die volkeren onderworpen zijn of onderdanig zijn aan Israël, dat die volkeren dan ook inderdaad, moeten opbrengen. Zou ik zeggen, belasting betalen, dat is zo'n raar woord, hè? Dat is een belast woord, hè? Belasting betalen. Maar het betekent wel dat Israël zal leven ook van de inkomsten die men uit het buitenland krijgt. Zo gaat dat nou eenmaal. En vandaar dat zij zullen weiden op de wegen. Dat wil zeggen, de goede dingen van de aarde zullen inderdaad naar Israël gebracht worden. Dat staat niet alleen hier, maar dat staat veel andere plaatsen ook. Ik geloof dat we dat trouwens krijgen nog in de rest van dit hoofdstuk, als ik me goed herinner. Dus dat komen we dan nog wel tegen. Want Israël leeft dan van de opbrengst. Nou, onder andere dan, maar leeft voor een groot deel van de opbrengst van de heidenen. Zoals dat in een wereldrijk overigens gebruikelijk is, hoor. Zoals de Romeinen leefden van wat de volkeren maar opbrachten. En de Babyloniërs net zo goed in de tijd. Dus zij zullen op de wegen weiden en ook op alle hoge plaatsen. Maar die hoge plaatsen, dat weet u, dat kijk, schapen of en geiten, de kudde dus, zoekt inderdaad de hoge plaatsen. Weet u wel, in Nederland jagen ze de schapen de dijk op, hè? Zo heet dat, hè? In het westen des lands althans, heet dat zo, hè? De schapen worden de dijk opgejaagd, want die zoeken de hoge plaats. Dat bevalt ze daar uitstekend. Maar die hoge plaatsen voor de schapen is hier natuurlijk een aanduiding ook van de koninkrijken der aarde, die onderworpen zijn aan Israël. En dus is de betekenis van de wegen en de hoge plaatsen eigenlijk dezelfde. Dat moet natuurlijk ook, want dat blijft, het is niet voor niks een parallelisme. Het betekent dan inderdaad dat Israël leeft van dat wat de heidenen opbrengen. Daarom staat er ook in vers 10, zij zullen niet hongeren noch dorsten, want ze hebben inderdaad leven of voedsel genoeg. En de hitte en de zon zal hen niet steken. De hitte en de zon is natuurlijk ook één uitdrukking, de hitte van de zon. De hete zon zal hen niet steken. En zon is altijd een uitbeelding van oordeel, druk, verdrukking in het algemeen. In de dagen van de verdrukking is het trouwens ook hitte. En eigenlijk is het zo dat voor Israël het koninkrijk begint, of althans geopenbaard wordt, ja, aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dan duurt het heus nog 33 jaar voordat de verdrukking voorbij is. Niet de verdrukking over Israël, maar wel die van de volkeren. En het aardige is dan dat in die dagen van die 33 jaar er inderdaad hitte heerst op aarde. Of het nou rechtstreeks van de zon komt, ja, uiteindelijk wel natuurlijk. Want er wordt ook gesproken over wolken en over duisternis. Met één sluit het ander niet uit. Het kan natuurlijk best zijn dat de zon niet gezien wordt omdat er wolken voor zijn, terwijl het tegelijkertijd erg heet is op aarde. In elk geval wordt dat zo beschreven, dat het heet zou zijn. Ja, ik denk, waar staat het precies? En dat moet ik natuurlijk zoeken. Maar laat ik het proberen. Ik dacht Openbaring 16. Ja. Jazeker, openbaring 16. In verband met de vierde viool. Wat speelt u? Ik speel vierde viool, ja. Nee, viool met een F. Dan kun je ook zien dat je viool met een F schrijft, want daarom zitten er ook zulke gaten in een viool. Dat weet u waarschijnlijk, hè? Nou goed, nou kan die wel weer. Al die onzin. Nou, de vierde engel, dat is vers 8 van openbaring 16, goot zijn viool uit, zijn schaal dus, oftewel zijn fles. Goot zijn fles uit op de zon. En haar, namelijk de zon, is macht gegeven de mensen te verhitten door vuur. En de mensen werden verhit met grote hitte en lasterden de naam Gods die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om hem heerlijkheid te geven. En dat is in ieder geval een aspect van de grote verdrukking. En dit wordt beschreven over de dagen na de 70ste week en voor de 1000 jaren. Dat het is na de 70ste week, dat is omdat deze 7 violen overeenkomen, voor een groot deel althans, en daar gaat het maar om, overeenkomen met de 7 bazuinen vanaf openbaring 8 is dat, ja. En de vierde bazuin, die dus overeenkomt met de vierde viool, vind je inderdaad in openbaring 8 vers 12. En de gedachte is dat die bazuinen inderdaad pas beginnen na de 70ste week van Daniël. Maar even dan, daar kom ik zo op terug, maar in vers 12 staat: en de vierde engel heeft gebazuind en het derde der zon werd geslagen en het derde der maan en het derde der sterren, opdat het derde deel dezelfde zou verduisterd worden en dat het derde van de dag niet zou lichten en van de nacht desgelijks. Dat wil zeggen dat een deel van het licht wat er normaal is, er dan niet meer is. Zodat het inderdaad duister wordt, verhoudingsgewijs althans. Het is niet echt 100% donker natuurlijk. Er staat trouwens een derde. Maar het wordt inderdaad duisterder dan dat het nu normaal gesproken is. Dat zou wel betekenen dat er wolken zijn voor de zon. Per slotverrekening heet de dag des Heren ook een wolkige dag. Ik zou niet weten waarom het ook niet letterlijk bedoeld zou zijn. Maar het kan duister zijn, wolken voor de zon, terwijl het tegelijkertijd inderdaad heet wordt. En als je dus de vierde bezuin en de vierde viool bij elkaar optelt, dan zijn er dus in ieder geval dingen betreffende de zon, maan en sterren. En de gedachte is dan dat het donkerder wordt en heter. Jawel, maar die brengt oordeel. Dus vandaar duisternis, hè? Dus oordeel. Maar die 7 bazuinen hier beginnen na de opening van het 7e zegel, oftewel onder de opening van het 7e zegel. Boven dit hoofdstuk staat trouwens in mijn Bijbel opening van het 7e zegel. En de 6 voorgaande vinden plaats in de 70ste week van Daniël. En het 7e zegel is het einde van de 70ste week van Daniël. Dat is dus samenvallend met de komst van de Heer op de Olijfberg en de verwoesting van Jeruzalem. Kortom, het einde van de 70 weken waarbij Israël dus tot bekering gekomen is en dus voor hen het koninkrijk begint. Waarna staat er werden stilzwijgen in de hemel omtrent van een half uur. Dat is dat beruchte half uur van het halve jaar wat ingehaald wordt. Dat weet u misschien ook, hè, inmiddels, of niet? Dat kan ik moeilijk nou uitleggen. Maar dat is het halve jaar wat eerst verschoven werd bij de uitocht uit Egypte. Dat schuift dan weer terug namelijk. Bij de aanvang van het oude verbond werd een half jaar verschoven. De 7e maand werd vanaf dat moment maand nummer 1. En de 8e maand werd maand nummer 2 en de 9e 3 en de 10e 4 en de 11e 5 en de 12e 6. En de 1e werd nummer 7, zodat vandaag aan de dag nog steeds nieuwjaarsdag van Israël valt op de eerste dag van de 7e maand. Het is dwaas, maar het is zo. Het is een half jaar verschoven. En het halve jaar wat ze toen extra gehad hebben, zal ik maar zeggen. Daar komt het op neer. Dat halen ze straks bij het aanvang van het nieuwe verbond over Israël. Halen ze dat weer in. Slaan ze gewoon over. Ja, dan krijgt de maand weer een ander nummer. Zodat vanaf dat moment nieuwjaarsdag weer gevierd wordt op de eerste van de eerste maand. Zo hoort het natuurlijk ook. En dan halen ze dus een half jaar in. Vandaar dat over een half jaar niks te zeggen valt. Omdat het domweg niet meer op de kalender voorkomt. Het wordt overgeslagen. En vandaar een stilzwijgen van een half uur. Een halve tijd betekent het eigenlijk gewoon, hè. Leuk is dat, hè, alle Pasen en Pinksteren op één dag. Oh nee, toch niet. Nee, niet Pasen en Pinksteren. Hè? Maar wel ongezuurde broden en het loofhuttenfeest, hè. Valt wel op dezelfde dag, hè. Ja, en de intocht in Jeruzalem valt samen met Grote Verzoendag. Palm Pasen valt op Grote Verzoendag. Of moet anders zeggen. Grote Verzoendag valt op Palm Pasen. Uiteraard, natuurlijk, want Palm Pasen is de intocht in Jeruzalem. Daar komt de koning. En dus is Grote Verzoendag, want je kunt ook zeggen, er komt de hoge priester. Hè? Ja, wel. Dat is heel mooi, hoor. Ja. En het Chanukka valt, geloof ik, tegelijk met Wekenfeest, als ik me goed onthouden heb. Het Pinksteren. Dus kerst en Pinksteren valt samen dan ongeveer. Zo is het eigenlijk dan. Maar goed, dat moet ik allemaal eigenlijk nou helemaal niet uitleggen. En de overlijdensdatum van Mozes valt gelijk met die van Aaron. Jawel, echt waar. En de geboortedatum van Johannes de Doper. Ik heb bijna gezegd Johannes de Heer, want ik wou wat te snel praten. Ik wilde zeggen, de geboortedatum van Johannes valt gelijk met die van de Heer. En soms praat ik mezelf voorbij. Nou goed, ik kon het nog net voorkomen. Die verschilde immers 6 maanden. Ja. En aangezien Johannes de Doper de man was uit Levi... En de Heer de man was uit Juda, was Johannes de Doper dus de priester en was de Heer de koning. En als ze samenvallen, hè, dan heb je dus de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De koning en de priester samen. Ja, en dat is precies wat er gebeurt. Met ingang van het einde van de 7e week van Daniel, koningschap en priesterschap vallen daar samen. Zoals de Heer Jezus en Johannes de Doper dezelfde geboortedatum hebben ineens. En ook de sterfdag van Mozes en Aaron, het einde van het oude verbond, valt samen. Maar Mozes was de koning en Aaron was de priester. Zie, leuk hè? Is wat. Dat is een groot geheim allemaal, maar niettemin. Zo gaat dat. Dus dat is het half uur. En daarna beginnen de 7 bazuinen, gepaardgaande met de 7 violen, want het is hetzelfde. En onder het 4e teken vind je dan die grote hitte, gepaardgaande met duisternis. Als dat geen oordeel is, weet ik niet meer. En die andere dingen hebben we het een andere keer wel weer eens over. Maar het zijn toch wel ingrijpende zaken. Maar in de dagen van die verdrukking, die 33 jaar, is er dus inderdaad betrekkelijke duisternis. Dat kan niet anders, want het is de komst van de dag des Heren en dat is een zaak van duisternis. Een wolkige dag, een dag van diepe duisternis enzovoorts, maar ook een dag van hittige toren. Maar hier staat in Jesaja 49 dus weer, vers 10, zij zullen niet hongeren noch dorsten en de hitte en de zon zal er niet steken. Waarom zouden ze overigens hongeren en dorsten? Eenvoudig omdat degene die het teken van het beest niet hebben, niet kunnen kopen en verkopen, dus dan is het moeilijk om aan eten te komen. Er ontstaat hongersnood uit. Maar hier staat, ze zullen niet hongeren, nog dorsten. Dat je dat ook overdrachtelijk kunt uitleggen is mij bekend, uiteraard. Dat betekent dat het hen aan geen leven zal ontbreken. Maar dat had u waarschijnlijk ook al begrepen. En de hitte en de zon zal hen niet steken. Dat wil zeggen, ze zullen geen last hebben van de hitte. Maar dat betekent uiteraard dat ze bewaard worden voor die verdrukking. En in die verdrukking. Want inderdaad, dit gelovige Israël, het overblijfsel uit Israël, wordt tijdens de verdrukking bewaard. Vandaar dan ook dat sommigen redeneren dat de Bijbel leert dat de gemeente de verdrukking doorgaat, maar in de verdrukking bewaard zal worden. Wel, het is inderdaad waar dat er zulke gelovigen zijn die wel door de verdrukking gaan, maar in de verdrukking bewaard worden. Maar dat is niet de gemeente, dat is Israël. De gelovigen in het algemeen in de dagen van de verdrukking. Ja, de volkeren dus ook. Hè? De gelovigen. Ja. Ja, dat is de beschrijving van het koninkrijk, inderdaad. In Openbaring 7 vanaf vers 15. Daar vinden we een beschrijving, moeten we even nauwkeuriger zeggen. Het is een beschrijving van al diegenen die door geloof behouden geworden zijn en het koninkrijk binnengaan. Uiteindelijk spreekt dat over de 1000 jaren, hoor. Maar zoals gezegd, dat geopenbaarde koninkrijk begint niet bij waar de 1000 jaren beginnen. Het koninkrijk begint daar waar men tot geloof komt. En als er alleen nog maar gelovigen zijn, omdat de anderen niet zijn overgebleven. Nee, het gelovigen blijven over, zij zijn het overblijfsel. En als er dus alleen nog maar gelovigen zijn, omdat de anderen niet zijn overgebleven. Nee, die zijn weggenomen dan. Gedood, jawel. Precies, ja. Ja, inderdaad. Maar als die anderen zijn weggenomen, dan heb je dus alleen nog maar een gelovige overblijfsel. Dan beginnen de 1000 jaren. Maar voordat die 1000 jaren beginnen, zijn er gelovigen en ongelovigen op aarde. Dat zijn de dagen van de verdrukking, waarin de gelovigen zouden overblijven en dus bewaard zouden worden. Die term overblijfsel is niet maar zo'n passieve term van, nou ja, ze blijven over, de anderen worden weggenomen. Nee, ze worden ook actief bewaard. In de tijd van de verdrukking. En daarom staat er ook over hen in vers 16, zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. Het is geweest. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Dus inderdaad dezelfde uitdrukking. Hè? De zon, nog enige hitte, maar dat is in het algemeen de zon. De zon eventueel, maar enige andere hitte zou zijn de hittigheid van Gods toorn. De toorn van het lam heette trouwens. In hoofdstuk 6 vers 16. Zodat je maar beziet dat de zon inderdaad een type is van Christus, het lam. En de hitte van de zon is dan het beeld van de toorn Gods. Goed. Nou, ze zullen niet meer hongeren, ze zullen niet meer dorsten. De zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Vers 17. Want het lam dat in het midden des troons is. Het midden des troons wil zeggen het midden, namelijk de troon. Want de troon is in het midden. Anders krijg je weer dat verhaal van, er is een hele grote troon en als je goed kijkt kun je midden op de troon, is goed uitvergroot, zie je midden op de troon, zie je nog net een lam. Maar dat is het niet, hè. Het is het midden, namelijk de troon, want de troon staat altijd in het midden. Het is het binnenste ook, het binnenste heiligdom. Net zo goed als aan het midden van het heilige der heiligen, de Ark des Verbonds stond. Nou. Dus in het midden des troons is dat lam, dat zal hen weiden, daar heb je dus ook de uitdrukking, weiden, net als in Jesaja 49. En zal een leidsman zijn, dat is hetzelfde, want een leidsman is een ander woord voor herder. Hij gaat immers vooraan. Er zal een leidsman zijn tot een levende fonteinen der wateren. En die andere fonteinen, dat zijn fonteinen van tranen. Maar die zullen drogen. Ik vind dat het er een beetje komisch staat, eerlijk gezegd. Maar zo kun je het wel onthouden. Dus het lam zal hun leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dus water genoeg, maar tranen niet meer. Nou, het is mooi om vandaar meteen weer naar Jesaja 49 te gaan. Vers 10, zij zullen niet hongeren, nog dorsten en de hitte en de zon zal hen niet steken, want hun ontfermer zal ze leiden. En hun ontfermer heette hier, leuk hè, in andere plaats heette dus de herder, de leidsman, maar hier is de ontfermer. En de ontfermer verwijst weer naar de profetieën van Hosea. En de toepassing ervan door Paulus in Romeinen en van Petrus in 1 Petrus 1. Want ontfermers, dat heeft te maken met Rugama, hè? Gij die niet ontfermd waard, maar nu ontfermd zijt geworden. Of niet bemind, maar nu bemind zijt. Het is precies hetzelfde, maar via een andere vertaling. Hun ontfermer, de Heer is degene die zich over hen zal ontfermen. want hun ontfermen zal ze leiden. Hij zal hen aan de springaders der wateren zachtjes leiden. Daar heb je het dus. En die springaders der wateren wil zeggen dat men geen dorst meer heeft, maar die wateren zijn natuurlijk een beeld van het nieuwe verbond. Want dit stromende water, wat van de bergen vliet, heet zoiets, stroomt, is een beeld van het nieuwe verbond in tegenstelling tot het stilstaande water van bijvoorbeeld de Dode Zee. Om maar eens iets extreems te noemen, hè. Het grootste verschil is natuurlijk tussen een waterval en de Dode Zee. Ja, maar ik zie wel, want dat is precies wat ik in gedachten had. Wat erin zit is zout, maar zout is een type van de geest. En toch heet het Dode Zee. En als je erin valt, kom je ook bovendrijven, heb ik me laten vertellen.